naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 11e hoofdstuk, de eerste 12 versen. Romeinen 11, vers 1 tot en met 12. En Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug allen tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is van de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden wij in het eerste koningenboek, 1 Koningen, hoofdstuk 19. En daarvan de versen 9 en 10. 1 Koningen 19, de versen 9 en 10. Daar lezen wij, en hij kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar. En ziet, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden. Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat gij ons deze gelegenheid geeft om naar uw goddelijk woord te horen. Maar geeft u er ons uw onmisbare zegen bij. En mogen we dat ondervinden ook in deze kerkdienst, Heere, dat u bij ons wonen wilt. En dat u zelf in ons midden uw goddelijk werk wilt verrichten. En dat zo ook de zaligheid niet alleen maar verkondigd, maar ook toegepast mag worden. Het heil dat in Christus is. We komen hier allemaal als zondaren in uw huis. En er is hier niet één, of hij moet zeggen, moet belijden voor uw aangezicht, dat er zoveel in ons leven is dat voor u niet bestaan kan. We dragen allemaal vanaf het moment van onze ontvangenis en geboorte zonde en schuld met ons mee. En we deugen ook al niet. Er komt steeds weer nieuwe zonde en nieuwe ongerechtigheid voort uit die verdorven bron die in ons hart is. En waaruit steeds maar weer ander vuil en nieuwe ongerechtigheid voortspruiten. En zo hebben we nooit gedeugd. En zo zijn we ook vandaag mensen die voor u niet kunnen bestaan. En wat de toekomst betreft, Heer, het ziet er niet beter uit. We zullen nooit zondeloos zijn. We zullen nooit volmaakt gehoorzaam kunnen zijn. Want we dragen de zonde met ons mee. En dat is voor alle die u vrezen soms ook een last. Soms ook een smart. En laat het, Heer, opnieuw gevoeld worden dat wij inderdaad ook na ontvangen genade nog tot zoveel boosheid geneigd zijn. En dat zelfs de allerbeste, de allerheiligste niet verder komt dan een klein beginsel van de door u voorgestelde en geëiste gehoorzaamheid. Heren, daarom, als het van ons moest komen, dan zou het er nooit komen. Dan zou het nooit in orde komen. Dan werd er geen mens zalig. Dan was er nooit iemand die uw eer echt ging bedoelen en u echt ging vrezen. Als het van ons moest komen, Heren, dan mislukte ook elke kerkdienst. Want dan eindigden we in de mens. En dan had er geen één echt lust om de Heren te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Maar nu komt het niet van ons, Heren. Maar uw woord maakt ons bekend dat het van u komt. En dat gij de gever zijt. De werker ook van het zalig worden. Dat gij door uw Heilige Geest ook in ons hart wilt indragen. Wat uw woord ons voorstelt en predikt. En dat door die geest uit de volheid van Christus het wil nemen en wil toepassen. Heren, dat zijn toch ook dingen die ons in uw woord worden voorgesteld. En mogen wij daar dan een beroep op doen, Heren. Mogen we u ootmoedig bidden om dat werk in ons midden te verrichten. Komt niet van ons, nee, maar dan komt het van u. En als het van u komt, dan heeft het ook vastigheid. Dan gaat het niet weer weg, dan verdwijnt het niet weer. Dan is het niet vluchtig, maar dan blijft het. Heer, als gij een hart opent, echt opent, dan is dat hart een ander hart geworden. Als gij geloof, echt geloof werkt, dan kan daar veel op afkomen en dan kan daar veel bestrijding zijn, maar dan zal dat toch nooit weer teniet gaan. Als u echte bekering werkt, Heere, dan komt er een breuk, dan wordt er een keus gedaan. En dan zult gij toch ook voor de voortgang van uw werk instaan. U zult uw werk voor al de uwen voltooien en voleindigen. Heren, wij smeken u om dat werk van uw genade. Dat het dan in ons midden geopenbaard mag worden. Bij de een voor het eerst en bij de ander bij vernieuwing. Maar hoe het ook zij, dat u zo inderdaad verheerlijkt wordt, Heren. In de komst van uw rijk, in de vestiging van uw genadeheerschappij in onze harten. Opdat wij aan uw kant mogen staan. Opdat we bij u een schuilplaats mogen hebben. Nu en altijd, ook in het uur van het gevaar, ja ook in het uur van sterven. Voor tijd en eeuwigheid geborgenheid mogen hebben, Heren. Bij u, die zaligmaker van zondaren, schenk ons uw zegen en wees gij in ons midden. Als we uw woorden openen en opnieuw gaan luisteren naar de boodschap zoals die tot ons komt in de geschiedenissen van de profeet Elia. Een mens van gelijke beweging als wij. Een zondaar, ontvangen en geboren uit zondige ouders. Niettemin toch een mens waarin niet alleen genade verheerlijkt werd, maar waarin gij ook en waardoor gij ook uw werk hebt willen verrichten. Heere, heilig dat woord uit onze harten. Geef dat we er wat van verstaan mogen. En worden we vanavond in uw woord terecht gewezen? Worden we vanavond in uw woord onder veroordeling geplaatst? Worden wij in uw woord, Heere, en door de prediking van uw woord tot verantwoording geroepen? Mag dat woord dan ook ingang vinden in onze harten? En mogen wij bukken en buigen voor u, de hoge God. En geen schuld en geen schuld bedekken en geen ongerechtigheid zelf maar vergeven. Maar mag het ons waarlijk om die vergevende genade en die bedekkende gerechtigheid van de Heere Jezus te doen zijn. Wilt gij ons genade schenken, Heere, en maak het dan nog in alle dingen wel. We bidden u om uw zegen voor alle arbeid in uw koninkrijk. En we denken bijzonder ook aan het volk van Israël. We hebben ervan gelezen dat het een volk is waar die oordeelsaankondiging over vervuld is, Heere. Hun rug is gekromd te allen tijd. En ze hebben ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En hun tafel is hen geworden tot een strik. En al die verschrikkelijke dingen die door de profeten geprofeteerd waren. En die werkelijkheid geworden zijn. Krachtens het getuigenis van de geïnspireerde Bijbelschrijver. Maar Heere, er is toch ook nog meer. Er wordt niet alleen gesproken van hun val en van hun vermindering. Maar ook van hun aanneming. En er wordt ook gesproken van hun zaligheid. Heere, mag die tijd ook aanbreken dat u die woorden in vervulling doet gaan. En dat het bewezen zal worden dat u uw volk toch niet verstoten hebt. Maar dat u er nog altijd bemoeienissen mee wilt hebben, omdat de roeping en de genadegiften onberouwelijk zijn. En mag dan het evangelie van de Heere Jezus Christus ook onder het volk van Abraham, Isaac en Jacob nog rijke vruchten dragen. En mag het nog dienen tot bekering en tot verheerlijking van uw naam. Wilt gij zijn met alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, wilt gij dat woord van uw genade alom tot een zegen stellen, opdat ook in de dagen waarin wij leven er nog vele mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. We danken u ervoor, Heere, dat wij nog altijd in een vrij land mogen leven. Als onze gedachten op deze 5e mei teruggaan naar wat u in de geschiedenis van ons volk hebt willen doen en willen schenken, dan past het ons om vandaag ook uw naam te erkennen voor de vrijheid die wij nog altijd mogen bezitten. Vrijheid om naar uw huis te gaan en uw woord te verkondigen. Vrijheid om dat woord te verkondigen naar de zin en mening van uw Heilige Geest zoals u het verkondigd wilt hebben. En dat er geen spionnen in de kerk zitten om de prediker aan te brengen. Of dat er geen mensen op de loer staan om de kerkgangers te noteren, om ze in de week die daarna volgt te arresteren en onder verhoor en misschien wel in de gevangenis te werpen. Zulke situaties komen voor in deze wereld. Ze zijn er altijd geweest, want de vorst der duisternis heeft dat ook altijd als een van zijn instrumenten gebruikt. Geweld, geweld om het volk des Heren te vernietigen en het woord des Heren krachteloos te maken. Maar u hebt ons er nog voor bewaard, Heere, dat we in zulke tijden en onder zulke omstandigheden zouden moeten leven. Geef dat we de tijd die gij geeft en de vrijheid die gij schenkt nu ook mogen benutten. En dat we die tijd niet nutteloos en ijdel doorbrengen. En dat we de vrijheid niet verkwanselen en verknoeien. Wat zouden we dat moeten betreuren, Heere, straks als het te laat is. Maar geef dat we de dagen mogen uitkopen en dat we de gelegenheid ons ten nutte mogen maken om u de Heere te zoeken en uw woord te horen en om zalig te worden. Schenk ons zo uw zegen en wil ons alle zonden vergeven en al het kwaad van ons weren, onze ongerechtigheden verzoenen en het bloed van de Heere Jezus Christus over ons brengen. Schenk ons dat, Heere, om Jezus wil. Amen. We gaan u zingen uit de 74ste psalm en daarvan het 18e, 19e, 20ste en 21ste vers. Psalm 74, de versen 18 tot en met 21. Geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. En reis op, o God, reis op, toon uw gezag.
Thank you.
de Heere heeft zijn moedeloze knecht, die weliswaar uit de weg gelopen was en die in ongehoorzaamheid eigenlijk het strijdperk verlaten had, toch niet in de steek gelaten. De Heere heeft hem niet aan zijn lot overgelaten. De Heere heeft hem in zijn nood en in zijn ellende toch weer opgezocht. De Heere heeft hem verkwikt. De Heere heeft zijn bemoeienissen nog met hem gehad. Toen Elia daar lag onder die jeneverstruik en toen hij maar het liefst zou zijn gestorven, toen heeft de Heere een engel gestuurd en dat blijkt ook nog de engel des Heeren te zijn. En die engel heeft tot tweemaal toe Elia gewekt. En toen hij hem gewekt had, stond er voor Elia een maaltijd klaar. En Elia heeft ervan gegeten, de eerste keer en de tweede keer ook. En toen de tweede keer daarbij gezegd werd dat hij weer op reis moest, en toen heeft Elia inderdaad aan dat bevel dat via de engel des Heren tot hem kwam gehoor gegeven. Hij heeft begrepen dat in dat opzicht zijn wens niet vervuld zou worden. Hij zou daar op dat moment niet sterven, want de Heere wilde nog verder met hem. En er lagen nog nieuwe opdrachten in het verschiet. Maar allereerst moet hij dan verder op reis. En dan doet de Heere een groot wonder, terwijl Elia daar op reis is, bij de jeneverstruik vandaan, door de woestijn heen, naar de berg Gods Horeb. De Heere geeft zoveel kracht aan dat voedsel dat Elia heeft mogen gebruiken, dat de profeet 40 dagen en 40 nachten verder kan op de kracht van die ene maaltijd. En dat moet voor de profeet die al vaker uit het wonder geleefd heeft en door het wonder gevoed is, toch elke keer weer opnieuw een zaak van verwondering zijn geweest. Om dat te mogen meemaken. Dat je zonder vermoeid te raken en zonder honger te krijgen, elke dag maar weer verder kunt, zonder dorst te krijgen. En dat nota bene in de woestijn, waar de brandende zon de hele dag op je hoofd straalt, om dan toch zonder dorst te krijgen 40 dagen en 40 nachten verder te kunnen. Dat is toch wel een heel bijzonder blijk van Gods nabijheid, van Gods almacht, van Gods bijzondere zorg voor zijn knecht. U zegt, maar dat kan toch geen mens geloven? Nee, dat zal ook wel niet, als je dit met logische beredeneringen en bewijzen zou willen benaderen, dan moet je zeggen, dat kan ook niet. Maar kan het eigenlijk wel dat wij één dag leven door middel van voedsel dat God ons geeft? Dat moet ook allemaal maar goed gaan in een mensenlichaam. En dat moet ook elke dag maar weer een wonder Gods zijn als God dat, nou ja, noem dat dan zo, dat kleine wonder elke dag verricht. Dat wij via het voedsel krachten krijgen om verder te gaan en in leven te blijven. Als God dat via die maaltijden die wij dagelijks gebruiken kan verrichten, kan diezelfde God dan niet een wat groter wonder verrichten door een mensenkind 40 dagen en 40 nachten te laten leven van de krachten die hij in het voedsel heeft gelegd? Het komt toch maar op Gods zegen aan, of niet? Nou, en zo komt de profeet dan bij de berg Horeb. Daar is in het verleden heel wat gebeurd en dat zal ongetwijfeld Elia voor de geest gestaan hebben. Dat daar in het grijze verleden het volk van Israël ook geweest is en dat daar op die berg, en Elia beklimt de hellingen van de berg, dat daar op die berg ook eens een keer Mozes geweest is. En zijn eigen ervaring, 40 dagen, 40 nachten zonder eten en zonder drinken, hebben hem als vanzelf ook in de geest geleid naar die geschiedenis van Mozes, die ook 40 dagen en 40 nachten op diezelfde berg geweest is, voor Gods aangezicht. En daar is het toen gebeurd dat de Heere zijn verbond met Israël sloot. Dat de Heere in die relatie kwam te staan tot Israël. En daar is het gebeurd dat Israël dat verbond heeft ingewilligd. Dat zij de keus hebben mogen doen om de Heere te zullen aanhangen en dienen. Allerlei gedachten zijn de profeet door het hoofd gegaan. En als onze tekst zegt dat hij kwam al daar in een spelonk en dat hij daar vernachtte, dan moeten wij eigenlijk verstaan dat de profeet hier, of dat de tekst hier bedoelt te zeggen dat hij kwam in de spelonk. Zo staat het er in het Hebreeuws. Hij kwam al daar in de spelonk. Is dat misschien dezelfde spelonk, dezelfde kloof geweest waar Mozes ook eens in gestaan heeft toen de Heere voorbij ging? Wie zal het zeggen? Maar de geschiedenis herleeft en de gebeurtenissen van het verleden, ze komen de profeet in alle duidelijkheid voor de geest. En wat heeft Elia toen gedaan? Was hij intussen al op zijn plaats gekomen? Nou, hij was uit zijn diepe moedeloosheid opgebeurd, dat wel. De Heere had door de bemoeienissen die hij met hem had, inderdaad aan Elia weer wat moed en kracht gegeven. Maar of hij al helemaal op zijn plaats was, op die vraag zullen we ontkennend moeten antwoorden. En alles wat hij tot nog toe meegemaakt heeft, heeft hem nog niet tot inkeer en tot inzicht in zichzelf gebracht. Hij is nog steeds bezig met in zijn geest zichzelf te rechtvaardigen. En hij ziet nog altijd niet in dat hij uit de weg gegaan is. En nog altijd is er wrevel in zijn ziel. En nog altijd heeft hij medelijden met zichzelf, dat God hem op zo'n moeilijke post gezet heeft. En dat de Heere het zo zwaar voor hem gemaakt heeft. En dus heeft de Heere nog weer werk met hem. Zal Elia weer op zijn plaats komen? Zal hij weer een nuttig en een gewillig instrument van de Heere zijn? Zal hij weer gehoorzaam gaan in de weg die de Heere hem wijst? Ook al is die weg moeilijk en zwaar, dan heeft de Heere nog heel wat te doen. En dat gaat God doen. Vergeet u niet dat de Heer al heel wat gedaan heeft. Hij heeft hem daar al rust gegeven onder die jeneverstruik, zodat zijn vermoeide lichaam tot rust kon komen. Hij heeft hem eten en drinken gegeven, eenmaal en nog een keer. Hij heeft hem die lange weg naar de Horeb op een wonderlijke manier ondersteund en bekwaamd om steeds maar weer verder te reizen. Heel wat heeft de Heere al gedaan en in heel wat komt de sprake van de zorg van de Heere al openbaar. En er was al heel wat gebeurd waardoor de profeet toch eigenlijk tot inkeer, tot bezinning had moeten komen. En waardoor hij al ertoe gebracht had moeten zijn om zich te schamen voor het aangezicht van deze goedertieren God. Maar hoe is dat met een mens? We kunnen nog zoveel weldaden en bemoeienissen van de Heere ontvangen, maar we komen er niet door tot bekering als de Heere er ook zelf niet in meekomt. Al de goedertierenheid van de Heere die ons tot bekering zoekt te leiden, wordt door de mens vaak helemaal niet opgemerkt. En zeker niet als een mens verstrikt zit en gevangen zit met allerlei gedachten waarin hij zelf in het middelpunt staat. En dan heeft de Heere inderdaad nog meer werk. En dat gaat, zo zei ik al, de Heere in deze geschiedenis, op dit moment in het leven van zijn knecht ook doen. Hij gaat hem een vraag stellen. Wat maakt gij hier, Elia? Ik leg even de nadruk, ik denk dat dat zo ook is en zo ook hoort. Ik leg even de nadruk op dat woordje hier. Wat maakt gij hier, Elia? Elia, wat doe je hier? En die vraag moet Elia tot de gedachte brengen dat hij in zijn positie als de profeet van de Heere, die een duidelijk omschreven opdracht van de Heere gekregen heeft om terug te gaan naar Israël en om zich daar aan Achab te vertonen, dat moet Elia tot de gedachte brengen dat hij die deze opdracht en deze positie van de Heere gekregen had om in Israël zijn werkterrein te hebben, nu toch ook wel zeer bijzondere redenen moet hebben om op dit ogenblik hier te zijn. Niet in Israël, maar kilometers daar vandaan. Hier. Was hij niet de herder? En zijn de schapen niet ginds? Waarom is de herder dan hier, terwijl hij de schapen daar gelaten heeft? Hoe kan dat? Wie heeft hem dat verteld? Heeft Gods woord hem hier gebracht? Is hij een opdracht van de Heere hier bij de Horeb? Is hij hier wel gekomen in de weg van gehoorzaamheid? U voelt wel, de aard van deze vraag is terechtwijzend. En Elia kan, als hij eerlijk is, op die vraag niet zeggen dat hij hier is, omdat God hem verteld heeft hier te zijn. Voor de ware reden van zijn verblijf hier moet Elia zijn geweten maar eens nauwkeurig onderzoeken. Hij moet rekenschap afleggen. Wat maakt gij hier, Elia? Hij moet rekenschap afleggen, want de mens komt er bij de Heere niet gemakkelijk af. We kunnen wel een eigen weg inslaan, maar vroeg of laat komt de Heere met de vraag: wat maakt ge hier? Wat doe je hier? Hoe kom je hier? God had hem naar Israël gestuurd. Daar moest hij zijn. Daar was het strijdperk. Daar waren de vijanden. Daar was Izebel. Daar was de dreiging. Daar werden de afgoden gediend. Daar week het volk van de Heere af, Gods volk. Daar was het gevaar dat Israël voor altijd zou omkomen. Daar moest de profeet zijn. Loopt hij nu weg uit het strijdperk? Laat hij het volk van de Heere in de steek? En zo is de vraag die de Heere aan zijn knecht stelt een buitengewoon ernstige vraag. Een vraag die pijn doet, maar een vraag die bedoeld om Elia op zijn plaats te brengen, om hem tot bezinning te roepen. En het is niet alleen de profeet Elia die die vraag te horen krijgt, gemeente. De Heere stelt die vraag meer. De Heere stelt die vraag ook vanavond. Hij stelt die in ons leven. Als wij op plaatsen zitten waar we niet horen. Hij stelt die aan jullie, jongens en meisjes, als je op plaatsen zit waar je niet thuis hoort. Wat doe je hier? Waarom zit je hier? Als je met dingen bezig bent die schadelijk zijn voor je geestelijke gezondheid. Als je gezelschappen opzoekt waar de Heere niet gediend en gevreesd wordt. Wat doe je hier? Waarom ben je hier? Hij stelt die vraag ook hier in ons kerkgebouw. Ik leg het accent even anders. Niet zozeer op het woordje hier, maar op het woordje maakt. Wat maakt ge hier, Elia? Waar ben je hier mee bezig? Wat doe je hier in de kerk? Waar ben je mee bezig als het woord verkondigd wordt? Waar zijn je gedachten? Waar is je hart?
Waarom zit je je te vervelen? Waarom denk je aan andere dingen? Dingen die je veel liever doet. Vertel dat nou eens eerlijk tegenover de Heer. Wat doe je hier? Met een ontsloten hart en met een biddende ziel luisteren of de Heer tot je ziel en tot je hart wil spreken. Met een heilbegeerte onder het woord verkeren. Met de bede in je hart, Heere, spreek. Geef me te horen, laat uw woord zijn werk doen in mijn leven. Of zit je hier andere dingen te doen? Wat doe je hier? Maar ook, en dan kom ik weer dichter bij Elia, dat was tenslotte een kind des Heren, dat was een knecht des Heren, dat was een oprechte gelovige. En zijn leven had daar toch duidelijk getuigenis van gegeven. Lees nog maar eens het 17e en het 18e hoofdstuk van 1 Koningen na. Ook Gods kinderen krijgen deze vraag te horen. Elia, hoe komt het, man, dat je in deze omstandigheden verkeerd bent? Verkeerd. Hoe komt het dat iemand in een geestelijke toestand terechtkomt waarin hij van de omgang met de Heere en de gemeenschap met de Heere niets meer beoefent en beleeft? Hoe komt het dat je je geestelijke perspectief kwijtraakt? Hoe is het gekomen dat je je houvast aan het woord bent kwijtgeraakt? Hoe is het gekomen dat dat gebedsleven zo verdord en zo verstild is? Hoe is het gekomen dat je zo dor van binnen bent en dat er geen leven aan je ziel is? Hoe is het gekomen dat je beeft bij het ruisen van een blad van de wind terwijl er tijden waren die dat je inderdaad in de krachten met de hulp van de Heere de vijand in het oog durfde zien? Hoe is het gekomen dat je handen nu slap en werkeloos zijn, terwijl er tijden geweest zijn dat je in ijver voor de Heere en voor zijn koninkrijk begeerde uit te gaan? Hoe komt dat? Wat maakt ge hier, Elia? Zijn we van het pad afgegaan? Zijn we te toegefelijk geweest tegen de zonde? Zijn we slordig geweest? Hoe komt het dat het geweten niet meer teer is? Hoe komt het dat we de gemeenschap met de Heere kwijt zijn? Hoe komt het dat er geen lust meer is om de Heere te vrezen? Hoe komt dat allemaal? Wat maakt ge hier? Dat zijn pijnlijke vragen, als we ze tenminste niet proberen te ontwijken, want dat kan ook nog. Maar met zulke vragen heeft de Heere meer gewerkt en moet hij meer werken. Daar begon de Heere trouwens ook al mee. Herinnert u zich dat niet uit Genesis 3? Adam en Eva hadden gezondigd. Ze hadden gegeten van de vrucht van de verboden boom. En toen kwam God. En Adam en Eva hoorden dat God kwam en ze kropen weg. Ze waren bevreesd. Ze zochten een schuilplaats. En toen kwam God met een vraag. Waar zijt gij? En toen moesten ze voor de dag komen. En toen kwam er een tweede vraag. Wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Wat maakt ge hier, Adam? Wat doe je hier, Eva? En wat bedoelt de Heere met die vragen? Een mens tot zichzelf te brengen. Een mens tot bezinning te roepen. Dan moet het toch komen. De verloren zoon in de gelijkenis kwam ook tot zichzelf. En is een gelukkig moment als een mens tot zichzelf mag komen. Als die door middel van de vragen die de Heer hem stelt en die de Heer laat binnendringen in zijn geweten en in zijn ziel tot zichzelf gaat komen. En in één keer een duidelijk beeld van zijn weg, van zijn toestand, van zijn verlorenheid, van zijn nood, van zijn schuld gaat krijgen. Een gelukkig moment, al beleeft de mens dat niet als een gelukkig ogenblik. Maar dan wordt hij pijnlijk gewaar dat hij schuldig is, dat hij van de weg is afgeweken en dat daar vaak de oorzaak ligt van de verduistering die over onze ziel kwam. en van de verbreking van de gemeenschap met de Here. Wat maakt gij hier, Elia? Luister naar die pijnlijke, naar die ontdekkende, naar die ontmaskerende vraag. Gedenk, zegt de Here, van waar ge gevallen zijt. Gedenk aan uw eerste werken en doe ze opnieuw. Ja, ik zei het al, deze en dergelijke vragen worden door de Here menigmaal gebruikt als een eerste middel om een mens weer terug te brengen tot het punt waar hij afgeweken is, waar hij van het rechte pad is afgegaan. Als die vragen tot ons komen, ontloop ze dan niet. Maar laat u door de genade Gods die erachter zit tot de orde roepen. En laat u door de Here terugbrengen. Want dat bedoelt hij. En wat antwoordt Elia? Hij kan niet zeggen wat hij vroeger altijd kon zeggen. Bij de beek Krit kon hij zeggen, als de Heer hem toen gevraagd had, wat maakt gij hier, Elia? Had hij kunnen zeggen, Heer, ik ben hier omdat u mij hierheen gestuurd hebt. In Zarfat had hij tegen de Heer kunnen zeggen, Heer, ik ben hier omdat u mij dat opgedragen hebt. Terug in Israël had hij kunnen zeggen, ik ben hier, Heer, omdat u mij daar bevel voor gegeven hebt. Maar nu kan hij dat niet zeggen, want er is nergens een aanwijzing en de vraag die we zo pas overdachten, die spreekt eigenlijk van het tegendeel. Er is nergens een aanwijzing dat de Heere ooit tegen Elia gezegd heeft dat hij naar de Horeb moest gaan. En dat weet Elia ook wel. Maar erkent hij dat nu ook? Erkent hij dat nu ook als de Heere zegt, wat maakt gij hier, Elia? Is de profeet dan op het punt aangekomen door en de goedertierenheden des Heeren die hem bewezen zijn en deze ontdekkende vraag? Is de profeet dan tot het punt gekomen dat hij voor de Heere bukt en zegt, Heere, ik ben uit de weg gegaan? En dat hij de Heere niet alleen zijn zonde beleidt, maar ook voor Gods aangezicht vergeving smeekt? Nee, helaas. Zover is het met Elia nog niet. Wat doet hij dan? Ik zou zeggen, hij ontwijkt het eigenlijke antwoord. Hij zegt wel wat. Maar dat is niet het eigenlijke antwoord op de vraag. Hij zegt wel wat, hij zegt zelfs heel veel. Maar niet wat hij had moeten zeggen. Hij had moeten zeggen, Heere, ik kan er nou niet meer onderuit. Ik heb geprobeerd het te verbergen en ook voor mezelf te vergoelijken. Maar ik moet eerlijk erkennen, uw goedertierenheid heeft mij tot bekering geleid. En die vraag, Heere, die zo dringend en indringend aan mij gesteld werd, heeft me ertoe gebracht om het echt oprecht te gaan bekennen en beleiden dat ik uit de weg gelopen ben. Dat ik ongehoorzaam geweest ben. Dat ik onwillig ben om nog langer in Israël te dienen en te werken. Want ik heb, en dat had hij best mogen zeggen, dat had hij echt wel ook voor de Heere mogen neerleggen. Heere, ik heb alle moed en ik heb alle geloof verloren. Ik zie het niet meer. Ik verwacht er ook niks meer van. Israël te dienen en te werken. Want ik heb, en dat had hij best mogen zeggen, dat had hij echt wel ook voor de Heere mogen neerleggen. Heere, ik heb alle moed en ik heb alle geloof verloren. Ik zie het niet meer. Ik verwacht er ook niks meer van. Israël is zo'n hardnekkig en zo'n wederspannig volk. En het komt allemaal tot niets. Al de arbeid die u eraan gedaan hebt, heeft toch niets opgeleverd. Wat was nu het resultaat van het gebeuren op de Karmel, toen Israël geroepen heeft, de Heer is God, de Heer is God. Er is verder geen vervolg gekomen. En er is geen altaar voor Baal verder afgebroken. En nadat die 450 profeten van Baal zijn omgekomen, heeft het volk de reformatie in Israël niet verder doorgevoerd. gevoerd. En is er niet een terugkeer gekomen tot u en tot uw getuigenis. Dat had Elia allemaal kunnen zeggen. En hij had dat allemaal als argument kunnen gebruiken om te verklaren waarom hij weggelopen was. En waarom hij ongehoorzaam was. En waarom hij het strijdperk achtergelaten had. Maar hij heeft van die dingen niets gezegd. Hij heeft het eigenlijke antwoord ontlopen. En als hij wat zegt, dan doet hij dat met een stortvloed van woorden. Zoals we van Elia eigenlijk niet gewend zijn. Want tot nog toe zijn al zijn woorden kort geweest. Kort en krachtig. Maar nu, en je kunt zien dat hij er al lang mee gelopen heeft. En dat het als een fontein was die al die tijd in zijn binnenste al aan het borrelen was. En zodra hij zijn mond nu opendoet, spuit het eruit alles wat hij tot nog toe voor zichzelf gehouden heeft. En wat in het geheim in zijn ziel altijd al aanwezig geweest was. En wat hem al die tijd al wrevel en ontevredenheid gegeven heeft. Maar dan blijkt wel wat voor een mens Elia was. Jacobus zei een mens van gelijke beweging als wij. Ja, ook in die zin dat hij net zo verdorven was als de rest. Dat hij van zichzelf net zo'n boos en schuldig bestaan heeft als anderen. Maar u zegt, hij spreekt toch geen onwaar woord. Het is toch allemaal waar wat hij zegt. Hij heeft zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Kan niemand ontkennen, denk maar alleen daar op de Karmel. En hij heeft toch heel wat ontberingen verdragen ter wille van de Heere en in dienst van de Heere. Want dat is wat om daar zo ongeveer een jaar in de eenzaamheid te zitten bij de Bekrit. Dat heeft hij er allemaal voor over gehad. De profeet mag dat terecht zeggen. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Dat is waar. En dat andere is ook waar. Helaas is dat maar al te zeer waar. Dat de kinderen Israëls Gods verbond verlaten hebben. Dat ze zijn altaren afgebroken hebben. Dat ze zijn profeten met het zwaard gedood hebben, dat is allemaal waar. En het is ook waar dat Elia alleen is overgebleven. Is er verder nog een profeet die het voor de Heere en de eer des Heeren heeft opgenomen? Is er verder nog een die naast Elia kwam staan op de Karmel en die ook voor de eer van de God van Israël ging strijden? Nee, in dat opzicht was Elia waarlijk de enige. Er waren nog anderen die de Heere vreesden. Dat wist de profeet ook wel. Obadja had hij pas nog ontmoet. En Obadja had nog gesproken over die 2x50 profeten des Heeren. Die hij in een spelonk verborgen had. En die hij met brood en water al die tijd had onderhouden. Dat wist Elia ook wel. Maar als profeet des Heeren, die het inderdaad ook voor de Heere opnam. En voor het recht en voor de inzettingen des Heeren. Stond Elia waarlijk alleen. Dat is waar. En ook dat laatste is waar. Dat ze nu zijn ziel zoeken om die weg te nemen. Had Izebel niet gedreigd. Had ze niet bij haar goden gezworen. Dat ze Elia zou ombrengen. Het is allemaal waar wat de profeet zegt. Maar laat het nou allemaal waar zijn. En laat Elia, omdat het allemaal waar is, denken dat hij ook nog het gelijk aan zijn kant heeft. En dat denkt de mens als hij ware dingen kan opnoemen en tegen de Heere kan zeggen dat hij dan het gelijk aan zijn kant heeft. Maar laat het allemaal waar zijn. Was dit, zo mag God aan zijn knecht wel vragen, was dit dan voldoende reden om uit Israël weg te gaan en naar de Horeb te vluchten? Wat de profeet hier zegt, dat was ook al waar toen Elia nog in Zarfat was. Ga maar na, toen had hij het ook al kunnen zeggen. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Was hij niet Achabs paleis binnengekomen? In al de moed van het waarachtige geloof van iemand die kan zeggen dat hij voor Gods aangezicht staat. En was de ijver voor de Heere en voor de dienst des Heeren niet duidelijk uit zijn woorden. Toen hij tegen Achab zei dat er geen dauw en geen regen zou zijn dan alleen naar zijn woord. Hij had het in Zarfat ook al kunnen zeggen. Toen was het ook al waar dat de kinderen Israëls het verbond des Heren verlaten hadden. De altaren des Heren afgebroken hadden. De profeten des Heren met het zwaard gedood hadden. Dat was toen ook al waar. Hij had het toen ook al tegen de Heren kunnen zeggen. Heer, ik sta alleen. Want er is er geen één die naast me staat in Israël. Ik kon alleen naar Achabs paleis in Israël. Hij had het toen ook al kunnen zeggen dat ze zijn ziel zochten. Want Achab heeft in al de koninkrijken zijn verspieders gezonden om uit te vinden. Of Elia zich misschien ergens verborgen hield. Die hij voor de beroerder Israëls hield. Maar toen zei Elia het niet. De dingen die hij bij de Horeb zegt. Waarom zegt hij ze hier? Omdat hij denkt dat hij zich daarmee bij God op de been kan houden. Maar het probleem, en dat komt, daar komt het vandaan. Het probleem dat hij het nu wel zegt en dat hij het in Zarfat niet zei. Toen de Heere tot hem zei, begin van 1 Koningen 18. Elia gaat terug naar Israël want en vertoon u aan Achab. Want ik zal heden regen op de aardbodem geven. Toen heeft Elia niet gezegd, o Heere, dat durf ik niet, want... En dan had hij kunnen zeggen wat hij hier zegt. Waarom zei hij toen niet? Omdat hij toen stond in de kracht en in de mogendheid van de Heere. Omdat hij toen stond in dat levende geloof dat aan God en aan zijn woord genoeg heeft. Omdat hij het toen durfde wagen met de Heere der Heerscharen. En nu is hij met zichzelf te raden gegaan. Nu is hij met zichzelf op pad gegaan. Nu is hij in ongelovigheid terechtgekomen en nu gebruikt hij deze argumenten om zijn eigen ongelovigheid en zijn eigen gebrek aan vertrouwen en zijn eigen ongehoorzaamheid als het ware nog bij God te verdedigen. O, wat heeft het hart, ook het wedergeboren hart, voor zover daar het vlees nog de toon aan geeft. Wat heeft dat hart toch een arglistig karakter. En wat is het toch moeilijk voor een mens om eerlijk en oprecht voor God te worden. En wat is een mens, ook een kind van God, er toch vaak op uit om de schuld aan een ander te geven. Hier krijgt niet Elia de schuld. Maar die geeft al de schuld aan Israël en aan Izebel en heimelijk aan de Heere. Ik ben maar alleen overgebleven. Heere, waarom laat u me alleen staan? En daar ziet u, dat is dezelfde verdorven reactie die je in het paradijs ziet zodra de mens van God is afgevallen. Dan gaan we ook de schuld van onszelf afschuiven. En als Adam ter verantwoording geroepen wordt, dan zegt hij tegen de Heere, Heer, ik kan het eigenlijk niet helpen, want daar is Eva en die heeft het op haar geweten. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En als Eva ter verantwoording geroepen wordt, dan zegt ze eigenlijk ook, ja, het is waar, maar ik kan het niet helpen, want de slang heeft mij bedrogen. Het arglistige van het mensenhart, dat weigert te aanvaarden. Dat is het verschrikkelijke van het zondig bestaan. Als God bezig is, zeker in een pijnlijke weg, zeker in een weg van ontdekking, in een weg van afbraak, maar als God toch bezig is in zijn barmhartigheid en in zijn liefde om een mens op zijn plaats te brengen, dan verzet een mens zich daartegen. Zie je het bij David ook niet? Het lag wel allemaal anders en het waren wel zonden van andere aard. Maar het resultaat is net eender. David wordt door de Heere ook in de hoek gedreven. De hand van de Heere drukt dag en nacht zwaar op hem. En God heeft die vragen in zijn geweten laten binnendringen. Wat maakt ge hier, David? Wat doe je hier, David? Als hij in die tijd als een geveinsde het huis des Heren betrad. Wat doe je hier, David? Je weet dat je niet recht voor God staat. Je weet dat er zoveel gruwelijkheid in je leven is. En dat zoek je te bedekken en te verheimelijken. Wat doe je hier, David? En zo kan het zijn dat de Heere bezig is ons geweten te beïnvloeden en te raken. En onze ziel met zijn pijnlijke vragen en zijn ontdekkende boodschap te verwonden. Maar dan is de mens er nog niet zomaar aan toe om zich aan God gewonnen te geven. En zich voor God te bukken en te vernederen. En al de gruwelijkheid en de verdorvenheid van zijn arglistig hart te belijden. Oh, dan is er meer nodig. Dan moet de Heere door zijn onwederstandelijke geest en de genadewerking van zijn geest zo'n hart waarlijk inwinnen. Dat is het eerste wat je op moet merken als je dat antwoord van Elia hoort. Overigens zegt hij geen onware dingen, dat zagen we al. En overigens is het ook rechtvaardig als deze dingen genoemd worden. Deze zonden van Israël bijvoorbeeld. Want dat ligt er toch maar. Die drie dingen die de profeet opnoemt. Ze hebben uw verbond verlaten. En ze hebben uw altaren afgebroken. En ze hebben uw profeten met het zwaard gedood. Nog afgedacht van de vraag of Elia het recht had op dit moment dit zo te zeggen. Maar het is wel waar. En zo denkt God er ook over. Vandaar die droogte. Dat oordeel. Die uitgieting van de gramschap. Het verbond des Heren verlaten is niet niets. De relatie waarin de Heere zich met dat volk gesteld heeft. Die band die hij zelf gelegd heeft met dit volk. Als zij die band stuk maken. Als zij die verbondenheid met de Heere verloochenen. Als zij door andere goden te dienen uitspreken dat ze van de dienst van de God van Israël niet willen weten. Dan ligt daar de fundamentele zonde van Israël. En daarmee spreken ze uit dat ze niet bij de Heere willen horen. Bij die God die gedacht heeft aan zijn genade. Bij die God die ze van eeuwigheid lief gehad heeft. Bij die God die ze omringd heeft met gunstbewijzen. Bij hem willen ze niet meer horen. Ze willen net als de andere goden zijn. Aan de andere volkeren zijn. Dienende goden van hout en steen. En zo hebben ze hun eerstgeboorterecht verkocht. En ze hebben God, om het zo te zeggen, in het aangezicht geslagen. En ze hebben God zijn verbond teruggegeven. En gezegd, Heere, u wilde dat wel, dat wij uw volk zouden zijn. Maar wij willen u niet. En die geweldige fundamentele zonde, die komt in twee dingen openbaar. En de profeet spreekt daarvan, en het is waar. Die zonde komt openbaar in het feit dat zij het verkeer tussen de Heere en zichzelf van twee kanten hebben opgebroken. Altaren afgebroken en de profeten met het zwaard gedood. Die altaren, dat waren de plaatsen waar dat volk tot God kon naderen. Waar het offer gebracht werd, waar verzoening geschiedde, waar het gebed opsteeg. De weg van beneden naar boven om de gemeenschap met de verbondsgod te zoeken. Maar ze hebben die altaren omvergehaald. Er kan geen offer meer worden gebracht. Er kan geen gebed meer tot God opstijgen. Want het middel, de weg om naar boven te gaan, is afgebroken en geblokkeerd. En alsof dat nog niet genoeg was, hebben ze ook de weg van boven naar beneden afgesneden. Want de profeten zijn met het zwaard gedood. De profeten die immers namens de Heere tot het volk kwamen. En die de woorden Gods kwamen overbrengen. Maar het volk heeft bewezen dat ze daar ook niet meer naar willen luisteren. Zij willen niet meer tot God naderen. En ze verhinderen God om tot hen te naderen. En ze stoppen de mond van de profeten. zo zijn al de heiligdommen des Heren met het vuur en met het zwaard verwoest. Heeft Israël dat gedaan? Heeft het volk als geheel dat gedaan? Is Izebel daar de schuld niet van? Laat Izebel daar de eerste schuld aan hebben. Maar de Heere is billijk als hij heel het volk onder het oordeel besluit. Want er is ook nog die solidariteit, die saamverbondenheid in de schuld. En ze staan allemaal schuldig en ze zijn allemaal aansprakelijk. Gemeente, dat is ontzaggelijk als dat van een volk gezegd moet worden. En dat is ontzaggelijk als dat van een verbondskind gezegd moet worden. En als verbondskinderen zitten we hier immers. Moet de Heere dat van ons ook zeggen? Is dat het getuigenis van de Heere vanavond van ons, van iemand in ons midden? Hij, zij heeft mijn verbond verlaten. Als je ontvangen hebt die beloften Gods en het zegel op die belofte Gods in het sacrament van de heilige doop. En dat God ons gezegd heeft: ik zonder u af van de kinderen der heidenen. En ik geef u mijn heilstoezeggingen. En ik wil uw God zijn. En ik betuig dat het mijn hartelijke lust en begeerte is dat gij mij zult dienen en aanhangen en betrouwen en liefhebben. En ik zal uw God zijn en ik zal u zalig maken. En ik zal u van al uw zonden verlossen en al uw ongerechtigheden vergeven. En dat wij tegen die God, die weldoende God, zeggen: Heere, we zijn er niet van gediend. We dienen liever onze eigen goden. En we gaan liever onze eigen weg. En we willen niet anders zijn dan de wereld. Maar we willen het eender zijn als de wereld. En dezelfde weg gaan als de wereld. Verbondsverlaters. Verbondsverbrekers, tot wie van ons komt vanavond die beschuldiging? En wie moet dat met een buigend hoofd voor de Heere erkennen? Hoe vaak blijft in ons leven het altaar ongebruikt? Ik zal niet zeggen dat het nou helemaal direct omvergehaald is. Dat altaar, die plaats waar we de gemeenschap met de Heere zoeken. En waar we ons voor God bukken en waar onze gebeden opstijgen tot de God des hemels. Die plaats waar wij de Heere nodig hebben. Ik zal niet zeggen dat dat nou helemaal ondersteboven gehaald is. Maar bij hoeveelen blijft die plaats vaak en lang ongebruikt. En misschien moet u wel eerlijk zeggen: ik heb zo'n plaats niet eens. Ik heb de Heere nooit echt nodig. En hoe vaak hebben wij net als Israël de stem van het woord al tot zwijgen gebracht. Nee, niet door de profeten met het zwaard te doden. Maar door wel onze oren dicht te stoppen. En door wel tot de Heere te zeggen: Heere, ik luister niet naar uw woord. Ik ga mijn eigen gang. En al de roepstemmen die komen slaan we in de wind. Liggen dezelfde zonden waar Elia hierover spreekt niet op onze drempel? Vinden we ze niet in ons eigen huis? Vinden we ze niet in ons eigen hart? En dan zit er nog een element in dat antwoord van de profeet. Er klinkt ook ontevredenheid in door. Ik zei dat zo pas al, maar het mag toch nog wel even meer onze aandacht hebben. Hij begrijpt het ook niet. Het is wat er met hem gebeurt, dat is ook zo in strijd met wat hij verwacht had. Je hoort dat met name in die klacht aan het begin en aan het eind. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Moet u nu zeggen: oh, dat klinkt nogal farizees? Dat is niet zo. Dat hoeft tenminste helemaal niet farizees bedoeld te zijn van Elia. Dat was de werkelijkheid. Niet dat hij daar verdiensten door had, of niet dat hij hier zich over op de borst wil slaan of zich over wil verheffen. Maar het was de werkelijkheid. Daar was, en dat kon iedereen in Israël getuigen. Hier was een mens die brandde van begeerte en van ijver voor de eer en voor de naam en voor de zaak van de Heere. En zo was er geen tweede in Israël. Dat is waar. En wat had de Heere nou gezegd? Dan moet u eens denken, en misschien dat Elia dat op zijn reis naar de Horeb in die dagen van eenzaamheid en van zwerven door de woestijn, toen hij kwam in dat gebied waar al die dingen hebben plaatsgevonden die in de eerste boeken van de Bijbel beschreven worden. Misschien dat de profeet dat ook wel helder voor de aandacht had. Wat dan? Nou, ik denk aan wat er eens een keer gebeurde in de woestijngeschiedenis en wat we beschreven vinden in het 25e hoofdstuk van het boek Numeri. Toen was er daar ook een die voor de Heere geijverd had. En toen zei de Heere, ik lees uit Matthäus, uit Numeri 25. Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, dewijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond van het eeuwig priesterdom. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. En als Elia daaraan denkt, en hij vergelijkt zijn eigen leven ermee, dan begrijpt hij het niet meer. Pinehas ijverde voor de Heere, de God van Israël. En de Heere gaf hem zijn verbond des vredes. En Elia ijvert voor de Heere, de God der heerscharen. En nu zoeken ze zijn ziel om hem weg te nemen. Kunt u dat begrijpen? Dat de Heere onderscheid maakt tussen Pinehas en Elia. Daar loopt de mens toch op vast. Ook al dien je de Heere niet om loon. En al gaat het je niet in de eerste plaats om loon te ontvangen. Als je dan toch ontdekt dat de Heere met twee maten meet. Dan loopt de mens daar toch op vast. Pinehas kreeg de beloning en Elia's leven wordt bedreigd. Heeft God dan vergeten genadig te zijn? Of ontbreekt er dan zoveel aan zijn ijver en aan zijn dienst? En dan duurt het niet lang. Of dan krijgt de mens medelijden met zichzelf. Want als je dat gaat doen, jezelf gaat vergelijken met een ander, dan heeft die ander het altijd beter en ik heb het altijd minder. En ik heb het altijd slechter. En dan krijgt de mens medelijden met zichzelf. En dan is hij er niet ver vandaan. Of dan gaat hij denken dat de Heer het verkeerd doet. Is dat zo niet? Weet u niet van die ontevredenheid en van die wrevel die zomaar in onze ziel kan binnensluipen? Juist als wij in de raadselen en in de moeilijke wegen van de Heere onszelf gaan vergelijken met een ander. Je leest van Asaf ook dat hij zichzelf vergelijkt met een ander, maar dan nog wel met de goddeloze. En dan ziet hij dat de goddeloze voorspoed hebben en hij, net als Elia, mijn bestraffing is er elke morgen. Ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Is die wrevel, is die ontevredenheid in ons binnenste ons ook wel eens tot schuld geworden? Hebben we daar wel eens mee voor de Heere moeten bukken en met Asaf zeggen: Heere, ik ben een groot beest bij u. Maar is het dan allemaal negatief wat we van Elia kunnen zeggen? Nee. En daar heb je nou het wonderlijke. Deze mens is net als al Gods kinderen een tweemens. En er zit kwaad en ongerechtigheid in zijn binnenste en blijkt ook. Maar er zit ook iets goeds in zijn binnenste, wat God erin gelegd heeft. Die oude mens, dat vlees, dat onderwerpt zich aan de wet Gods niet, dat kan ook niet. Maar er is nog een ander beginsel. Er is nog een andere wet in zijn leden. Er is ook nog de lust, de hartelijke lust en liefde om de Heere te dienen. Wat is tenslotte ook een motief voor de profeet om zo over Israël en zo tegen God te spreken. Al ontbreekt er een hele hoop aan en dan moet Elia nog op zijn plek komen. Maar je ziet het, ook in die fasen in het geestelijke leven, als een mens nog ver van de plaats is waar die komen moet, en als er nog allerlei wrevel en ontevredenheid en zelfhandhaving te bespeuren is, dan ligt er op de bodem van het hart toch al dat werk van God de Heilige Geest. En dat kan niet stuk. Dat kan wel eens bedekt worden. En dat kan wel eens zijn alsof er een tijd lang niks van te zien en van te bespeuren is. Maar er is toch nog dat zaad dat in hem blijft. En dat niet teniet gedaan kan worden. En het komt er bij Elia toch. Zij het nog niet helder. Maar het komt er bij Elia toch uit. Wat is het dan wat hem ook motiveert om zo te spreken? Oh, ik ben het met u eens. Dat hij op dit ogenblik weinig voelt van verbondenheid aan Israël. Dat is waar. Ik ben het met u eens dat hij, als u zegt dat Elia op dat moment harde gedachten over het volk des Heren heeft. Dat is waar. En dat hij er eigenlijk op uit is dat God de band met Israël maar zal verbreken. En zijn relatie, zijn verbond met Israël maar zal verbreken en teniet doen. Dat is waar. Paulus zegt dat ook in het gedeelte wat we gelezen hebben in de Romeinenbrief. Dat hij God tegen Israël aanspreekt. Dat hij, dat betekent het eigenlijk, zijn beschuldigingen, zijn requisitoor houdt. Zoals de officier van justitie dat voor de rechtbank doet. En zijn beschuldigingen allemaal opstapelt. Om de schuld van de beklaagde maar duidelijk voor ogen te stellen. En straf te eisen. Dat doet hij. Maar waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? Omdat hij een hekel aan Israël heeft? Nee. Maar omdat hij liefde tot God heeft. En omdat hij het niet langer kan aanzien. Hij ligt zelf ook met God overhoop, dat is waar. Maar tussen dat alles door en door dat alles heen kan hij het toch niet langer aanzien. Dat de eer van God en de naam van God nog langer gelasterd wordt in Israël. En dat die God nog langer gekrenkt en onteerd wordt. Hij kiest, dat is genade. Dat is genade. Hij kiest de kant van de Heere. En daarom zegt die Heere, om uw naams wil, laat die niet langer lasteren. En als dat volk na al de vermaningen en al de roepstemmen toch niet wil horen. Heere, Heere, laat uw naam dan niet langer door het slijk halen. En laten uw profeten niet langer door het zwaard gedood worden. En laten de altaren niet langer in puin neergeworpen worden. Maar sta op, o God, en laat weten dat gij rechtvaardig zijt. Elia vraagt om voldoening. Voldoening aan het recht, het geschonden recht van God. En als een mens zo aan Gods kant mag staan, dan is dat omdat de genade Gods in zijn leven verheerlijkt is. Ik geloof dat het dat is. Niet een hekel aan en vijandschap en bitterheid over Israël. Wraakgedachten. Maar verbondenheid aan de Heer. Een hartelijke liefde tot die God. En ik kan het niet verdragen dat die God nog langer gesmaad wordt. Is dat verkeerd? Dat is niet verkeerd, gemeente. En al Gods oprechte kinderen zullen dat moment een keer bereiken. Als ze aan Gods kant mogen staan. En als God over al de goddelozen zijn gramschap uitgiet. En Openbaring 19 zegt dan dat ze in de hemel die verlosten, als ze de oordelen Gods zien over de goddelozen en de gruwelijken, God zullen verheerlijken. Want de eer van God en de naam van God en de deugden Gods is hen zoveel waard geworden. Maar aan de andere kant. Al heeft Elia dan op dat moment partij mogen kiezen voor de Heer tegen zijn volk. En al vertoont hij daarin precies het tegenbeeld van die ander die daar ook eens op de Horeb gestaan heeft. En gaat u met mij nog even terug in gedachten naar de geschiedenis van Mozes. Op diezelfde berg stond eens Mozes. En toen was daar ook zo'n schuldig volk. dat gezondigd had en dat andere goden had ingevoerd en dat het verbond nog maar zo kort geleden gesloten verbroken had. En toen stond daar Mozes. En Mozes zei, Heere, en die had zo met dat volk te doen. Met dat volk dat onder het oordeel God zou bezwijken. Want de Heere had gezegd dat hij ze in één ogenblik zou verdelgen. Toen heeft Mozes gezegd, Heere, spaar ze toch. Delg mij dan uit uw boek het welk gij geschreven hebt. Maar laat Israël leven. En toen heeft de Heere tegen Mozes gezegd, nee. Zo goed als die nu ook tegen Elia zegt. Nee. Elia zocht de voldoening aan het recht van God. En hij wist niet hoe het ooit nog weer tussen God en dat volk goed zou kunnen komen. Hoe er van verzoening sprake zou kunnen zijn. Mozes, hij vraagt juist om die verzoening. En dan wil hij zichzelf desnoods daar wel voor opofferen. En zeggen, Heere, neem mij dan maar als offerande aan. Opdat Israël leven zou. Maar Mozes vergeet dat op die manier aan het recht van God nooit voldaan kan worden. En daarom zegt God tegen beide ambtsdragers op de Horeb. Nee, Mozes kan de verzoening niet bewerken. En Elia kan God niet bewegen om op dit moment voldoening aan zijn recht te brengen. En wat betekent dat? Het zijn de twee besten uit het Oude Testament, zou ik zeggen, die tussen God en het volk ingestaan hebben. Mozes, Elia. En Israël heeft bij deze middelaars de zaligheid niet kunnen vinden. Want de een zocht verzoening zonder voldoening en de ander zocht voldoening zonder verzoening. En dan denk ik aan die geschiedenis die we in het Nieuwe Testament beschreven vinden. Deze twee, weet u nog? Mozes en Elia. Deze twee, de grootsten, verschenen aan Christus op de berg der verheerlijking. En ze spraken met hem over zijn uitgang. Die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En wat betekent dat? Ze spraken over werk dat zij niet konden. Dat ze wel geprobeerd hadden. Om zowel aan de genade als aan het recht van God te voldoen. En de een viel aan de kant van de genade, Mozes. En de ander viel aan de kant van het recht, Elia. Maar ze konden ze niet verbinden. En dat kan geen mens. Dat kan alleen hij die van God in de wereld gezonden is. De Heere Jezus Christus. En hoe deed hij dat? Mozes en Elia spraken over zijn uitgang. Die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En daar in Jeruzalem werd hij veroordeeld. En hij is de stadspoort uitgeleid. En hij is naar de vloekheuvel gebracht. En hij is aan het kruis genageld en gedood. En daar werd gena van waarheid blij ontmoet. Daar wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. In die offerande van Christus, de middelaar van, zo zeggen we dat toch, verzoening door voldoening. Hij mag het zeggen, delg mij uit uw boek. En God heeft hem uit zijn boek uitgedelgd. Die verschrikkelijke uren toen hij onder het oordeel Gods aan het vloekhout hing. Hij mag het zeggen, delg mij uit uw boek. En zo is hij, al degenen die op hem hopen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En zo heeft hij tegelijkertijd meer dan Mozes ooit kon, vervuld wat Elia wilde doen, het recht. En God is er niets aan tekort gekomen. Al de schuld is nu bedekt. Want aan het recht is alles betaald wat betaald moest worden. Met de dure prijs van zijn eigen bloed. O, gelukkig dat er nog een andere middelaar is gekomen dan Elia. Niet een middelaar die ophoudt. Halverwege waar hij niet meer verder kan met pleiten. Maar een middelaar die doorgaat. En die zegt, ik heb verzoening gevonden. En als er dan een schuldig zondaar is, die dat bekennen en beleiden moet. Ja, Heere, dat is de werkelijkheid ook in mijn leven. Ik ben ook een verbondsbreker. Ik heb ook uw verbond verlaten. Heere, dat is ook waar. Ik heb zo menigmaal het altaar afgebroken. Als ik mijn leven bekijk en terugkijk over de weg die ik afgelegd heb. Heere, wat een schuld. Wat een biddeloosheid. Wat een geesteloosheid. Wat zijn er een tijden geweest dat ik u kon missen en dat ik u niet nodig had. En wat zijn er een tijden geweest dat ik mijn oren dicht gestopt en gehouden heb voor uw woord. En dat ik op uw roepstemmen geen acht geslagen heb. En dat alles wat u zei en alles wat u sprak in mijn leven geen indruk maakte. Heere, en als ik al die zonden naga die me schuldig stellen. Ik heb uw gramschap verdiend. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En dan kun je er zelf niet meer uitkomen. En dan weet je niet hoe je ervan verlost moet worden. Waar moeten we dan heen? Naar Mozes? Naar Elia? Dan is er maar één toevlucht. Er is er maar één voorspraak. Dan is er maar één middelaar, kinderkens, in die we gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Voor verbondsbrekers. Voor altaarafbrekers. Voor profetendoders. Voor schuldigen die met gedachte, woorden en werken de heilige wet des Heren overtreden hebben. Die God onteerd hebben. En die met berouw tot de Heren begeren terug te keren. Is er die ene middelaar en zaligmaker die zegt, ik heb verzoening gevonden. En voor al die schuld die onbetaalbaar is, voor al die ongerechtigheid die hemelhoog is, is er in dat offer van Christus genoegzame voldoening. En op grond van dat offer neemt God nu schuldigen aan. O, maar bedenk het. Hij is gezet tot een val en opstanding. En is hij voor die gevallen zondaar, voor die verlorene die zichzelf schuldig leert kennen, een opstanding. Hij is voor hen die voortgaan in hun verlating van het verbond, in hun verbreking van de band, een val. Hij heeft het ook gezegd, dezezelfde zaligmaker. Hij heeft het ook gezegd. Tot het verbondsbrekende Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderkens willen bijeen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Zie, uw huis worden u woest gelaten, omdat ge de dag uw bezoeking niet bekend hebt. Hij die volkomen genoeg gedaan heeft. Die zondaren vrije toegang geeft tot de gemeenschap met God. Die ellendigen dat land bereid heeft door zijn sterke hand. Hij is ook de rechter. En hij zal vonnis vellen. En alle die niet gewild hebben dat hij koning, dat hij zaligmaker, dat hij middelaar voor hen zou zijn. Wat zal er van hen worden? Amen. Laten wij samen danken. Heere, u hebt ons ook in dit avonduur weer uw woord laten horen. En of we nu naar Elia of naar Israël kijken, Heere, en vandaar de toepassing maken, het is telkens weer dat we er met schuld onderuit komen. Dat is bij de profeet zo, en dat is bij Israël zo. En dat is bij ons ook zo. Onbekeerd. Of bekeerd. Of we nog voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart. Of dat er in beginsel een keus mocht vallen en uw genade ons nodig en dierbaar werd. Heren, als het erop aankomt, dan kunnen we vanavond toch allemaal weer schuld beleiden. Schuld van verbondsbreuk. Schuld van al die dingen waar Israël aan schuldig stond. Schuld, Heren, dat we u zo menigmaal buiten ons leven geplaatst hebben. Schuld, omdat wij u niet nodig hebben. Schuld, omdat we met de rug naar u toestaan van nature. Maar ook na ontvangen genade. Schuld, omdat we zo vaak afgeweken zijn. Schuld, omdat we zo vaak onszelf zoeken te rechtvaardigen. Ach, Heere, wat is er allemaal niet, stelt ons allemaal niet schuldig. En daarom, er is van geen mens verwachting. Maar u hebt ons ook nog iets laten horen van die volkomen zaligmaker, de middelaar van verzoening door voldoening, van genade door recht. O, dat was de weg van het kruis voor hem. Dat was het offer van zichzelf. Dat was de dood, de buitenste duisternis zelfs, maar hij heeft het gedaan. Zo is hij allen die tot hem gaan een oorzaak van eeuwige vreugde en zaligheid geworden. O Heere, mogen wij hem kennen. En mogen we met al de schuld en de ellendigheid van ons leven voor het eerst of opnieuw tot hem vluchten. Tot hem die het gezegd heeft. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Heilig uw woord aan ons hart. En wilt u door uw geest bewerken dat in ons leven die ware vreze van uw naam gevonden mag worden. En dat we door die vreze des Heren geleid en geregeerd mogen worden om u en geen ander te dienen en lief te hebben, te vrezen en te volgen. Zegen ons, Heren. Breng ons ook op de aanstaande donderdag, op de dag van de hemelvaart van de Heere Jezus, bijeen rondom uw woord. En mag dat woord van u dan ook zijn werking, zijn kracht doen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het vijfde vers. Psalm 103, het vijfde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.